Goedemorgen allemaal. De Heer heeft op mijn hart gelegd om vanmorgen met jullie een psalm te behandelen die veel in mijn leven heeft betekend. Zoals jullie weten heb ik al wat problemen moeten verwerken in mijn leven. Deze psalm gaat erover. En die gaat over iemand die zulke grote problemen had dat hij bijna geestelijk was uitgegleden. En hij gaat in die psalm ons principes geven wat je moet doen als je met moeilijkheden en ook grote moeilijkheden in je leven wordt geconfronteerd. En ik denk dat we daar allemaal mee te maken hebben. Er is niemand uitgezonderd. We hebben allemaal momenten in ons leven dat we eigenlijk geestelijk bijna aan het uitglijden zijn, of we zijn uitgegleden. En het is heel belangrijk om met elkaar deze psalm te overdenken. Psalm 73 heb ik het over. Dan gaan we eerst met elkaar lezen. Er staat in mijn herziene Statenvertaling boven, toch dicht bij God. Het is een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet, ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking, ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen wanneer er een volle beker water voor hen uitgepest wordt. Dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben ze in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op een einde letten. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heer, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als een hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover. Vanmorgen, broeders en zusters, willen we nadenken met elkaar over iemand die in de problemen zit door de verkeerde dingen te overdenken. En zodanig in de problemen dat hij bijna zijn geloof is kwijtgeraakt. We kunnen hier veel van leren, want wij worden allemaal, zoals ik al zei, in ons leven vroeg of laat met dingen geconfronteerd die boven onze macht zijn. Deze psalm, die begint met de vaststelling, en dat het is vaak zo bij psalmen, die beginnen met een conclusie, dat God goed is voor Israël en voor wie zuiver van hart zijn. Nou, wie wil er nou niet zuiver van hart zijn? Wie verlangt er nou niet naar het juiste perspectief in het leven te hebben en alles overzichtelijk op een rijtje? Wie verlangt er nou niet naar dat God goed voor hem is? Maar misschien haak je nu vanmorgen al gelijk af. God kan niet voor mij goed zijn, want ik ben niet zuiver van hart. Mijn hart is zo onzuiver als het maar kan. Deze psalm die handelt over iemand die zwaar in de problemen zit. Hij worstelt met God. Want diep van binnen dacht hij namelijk, God, u bent oneerlijk. Deze psalm wil laten zien welke fouten er gemaakt kunnen worden als we in de problemen zitten. En het probleem van deze man, Asaf, de schrijver van deze psalm, ging ver boven hem uit. Het had hem helemaal in de greep. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten. En misschien herkennen we ons wel in die situatie. Dat er dingen in je leven waren die eigenlijk heel de boel op zijn kop hebben gezet, maar ook eigenlijk vraagtekens zetten achter je geloof. Twijfel kreeg de overhand van, klopt het allemaal wel? Klopt het wel dat er iemand is die van me houdt zoals ik ben? Klopt het wel dat er iemand mij helemaal ziet zitten? Onvoorwaardelijk. Dat wat ik ook fout heb gedaan in mijn leven, wat er ook misgegaan is, hoe ik ook uitgegleden ben, dat hij van me houdt en voor me wil zorgen. En alle zonden die ik heb gedaan en nog zal doen, dat hij die betaald heeft. Dat hij mee afgerekend is. Klopt dat allemaal wel? Want waarom gebeurt dan dat in mijn leven? Je kreeg moeite met het lezen van de Bijbel. Je kreeg moeite met het bidden van, helpt dat toch wel? Komt dat toch wel verder dan het plafond? En op de duur komt er een bepaalde vervlakking in je leven. Je gaat compromissen sluiten. Je gaat naar de wereld om je heen kijken. En je ziet daar best wel interessante dingen. Je ziet dat de mensen die in God helemaal niet geloven en helemaal geen rekening houden met God, dat het best wel succesvol gaat in hun leven. Makkelijk. Ze hebben nergens last van. Ze hebben geen strijd. Ze zitten niet in een geestelijke oorlog. Ze zitten niet vol met twijfels. Nee, ze hebben een heel duidelijke missie en een heel duidelijk doel in hun leven. Dat hun leven succesvol zal zijn. Dat ze rijk zullen zijn, dat er aan niks gebrek zal zijn. En daar streven ze naar, daar zijn ze elke dag mee bezig. En dat lijkt toch niet zo verkeerd om alles goed op orde te hebben in je leven. En je gaat twijfelen. Je gaat denken, heb ik wel de goede keuze gemaakt in mijn leven? Ik had nooit gedacht dat dat zou gebeuren en ik ben uitgegleden. Het gaat op je werk anders dan je gedacht hebt. Het gaat in je huwelijk anders. Het gaat met je kinderen niet goed. Er zijn dingen in je leven die je niet meer op orde kan krijgen. Je leven wordt beheerst door angst. Het begint al elke morgen vroeg als je opstaat en je durft dat aan niemand te zeggen. Maar de psalm hier vanmorgen die geeft ons een helder beeld van wat nu uiteindelijk het probleem was van Asaf. Hij begreep Gods bedoelingen niet met zijn leven en daarom twijfelde hij aan Gods motieven. Hij was de grip kwijtgeraakt, hij begreep het niet meer. Hij worstelde met het feit dat de goddelozen meer gezegend worden dan de mensen die in God geloven. En er was diep van binnen een vraag in hem opgekomen van wat levert het nou eigenlijk op dat ik in God geloof. Geloven moet er toch voor zorgen dat je je happy voelt en dat je helemaal geen problemen meer hebt in het leven. Het basisprobleem, en daarom gleed hij ook uit bijna, het basisprobleem was dat Asaf die zette zijn denken gelijk aan dat van God. Asaf dacht zoals ik denk, denkt God ook. En hij behandelde zijn moeilijkheden verstandelijk. Hij zette eigenlijk zijn eigen denken boven dat van God. En dat is cruciaal. Daar maken heel veel, ook kinderen van God, de fout mee dat ze hun eigen denken, hun eigen visie, hun eigen perspectief gelijkstellen aan dat van God. Ze denken dat God er ook zo over denkt. En als je als christen in verwarring raakt, dan is het gevaar groot dat je in bepaalde denkpatronen gaat vallen die helemaal haak staan op de Bijbel, op Gods woord. Je hebt de neiging om alles verstandelijk te gaan benaderen en je let alleen maar op zichtbare zaken rondom je. Wij als mensen denken altijd vanuit het tijdelijke perspectief in plaats van vanuit de eeuwigheid. Wij denken vanuit verkeerde kaders. Je kunt het zo omschrijven, wij zitten als mensen van nature vanuit onszelf, vanuit ons eigen ego, zitten we op een verkeerde frequentie, op een verkeerde golflengte. En ik weet niet of u het irritant vindt, maar ik vind het irritant als de zender van de radio er net tegen aanhangt. Dat je net op een verkeerde frequentie zit. Dan geeft dat ruis, dan geeft dat gekraak. En zo kan het ook zijn in ons leven dat we ergens, doordat Gods woord niet de plaats heeft in ons leven die hem toekomt, op een verkeerde frequentie zitten. Er komt gekraak in ons leven, er komt geruis. We hebben geen helder beeld meer, we hebben geen helder perspectief. En dan loop je het gevaar om uit de bocht te vliegen. De eerste fout die wij als mensen maken, ook als kinderen van God, is dat we denken dat er nooit problemen mogen bestaan. Er is zelfs onder gelovigen een stroming dat je als kind van God helemaal niet in de moeilijkheden mag verkeren. Dat heb je dan aan jezelf, aan je zonde te wijten of aan de Satan. Maar dan ben je een loser. Dan ben je iemand die het woord van God niet heeft begrepen. Dan faal je. Je moet helemaal geen probleem hebben, je moet elke dag vrede hebben, het moet elke dag vanuit je leven spatten, zodat iedereen kan zien dat je een christen bent. Nou, die mensen hebben dus bepaalde dingen uit de Bijbel niet gelezen. Ze hebben vergeten wat er staat in Psalm 34, vers 18 en 19. Zij roepen en de Heer hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. En nou komt het. De rechtvaardige heeft veel ellende. Maar uit dat alles redt de Heere hem. Dat is niet zo'n populaire tekst. Die staat niet op een beker of een tekstbordje of een t-shirt. Maar het is wel waar. De rechtvaardige heeft veel ellende. Als je een kind van God bent, dan kom je in een strijdperk terecht. Dan kom je in een oorlog terecht. Dan is er een strijd tussen je eigen ik en het woord van God. Dan is er een strijd tussen de machten der duisternis. Dan worstel je niet tegen vlees en bloed. En die strijd is er elke dag. En daarom is discipelschap ook zo belangrijk, maar ook zo moeilijk. Want dat kunnen we niet uit eigen kracht. We kunnen uit eigen kracht die strijd niet overwinnen. We kunnen uit eigen kracht die zonden en problemen die er in ons leven zijn niet oplossen. Maar het geweldige goede nieuws is dat de Heere redt. De Heer heeft een oplossing gegeven. Die gaat buiten onszelf om. En het gaat niet om ons denken en niet op onze manier. Maar het gaat op zijn manier. God heeft een andere agenda en God heeft ook een andere tijdklok. En veel moeilijkheden ontstaan in ons leven, ook als kind van God, omdat we niet in de gaten hebben dat Gods gedachten die zijn hoger dan die van ons. Gods intenties zijn ook anders dan die van sterfelijke mensen. God verlangt zijn woord in ons te planten. God verlangt ons denken te veranderen. Zodat we een gezindheid krijgen die eeuwig is, die een eeuwig perspectief heeft. En God die verlangt ons van binnenuit te veranderen. Zodat we niet meer op onze manier gaan denken en op onze manier naar de problemen kijken, maar op zijn manier. En dat kan hij alleen maar als wij bereid zijn om ook te willen veranderen. Asaf begreep God niet en daarom had hij een verkeerd beeld van zijn probleem. Hij twijfelde namelijk, hij had het niet hardop gezegd, maar hij twijfelde aan het wezen van God. Asaf was in verwarring geraakt en dat is op zich geen zonde. Dat maken we allemaal mee, maar dat opent wel de deur voor de verleiding. Het vereist dus meer waakzaamheid. Het is glad op de weg. En het zout van het woord van God wil die gladheid bestrijden. Maar dan moeten we dat wel toelaten in ons leven. We kunnen allemaal uitglijden. Het is van het grootste belang dat we als gemeente van de Heere Jezus een plaats zijn waar mensen weer op de been geholpen worden als ze uitgegleden zijn. We hebben allemaal in ons leven momenten dat we uit de bocht vliegen. En wat is het dan fijn om ergens in een plaats te zijn waar je daar niet voor hoeft te schamen, waar mensen je daar niet voor veroordelen, maar waar mensen je weer op de been helpen. Door je op het woord van God te wijzen. Door het woord van God aan het woord te laten. Door je te laten zien wat de achtergronden zijn van je probleem. Dat je daar het woord van God moet toelaten in je leven. We hebben allemaal er moeite mee om Gods woord en zijn perspectief belangrijker te vinden dan onszelf. We worstelen van tijd tot tijd allemaal met onszelf, met schuldgevoelens, met zorgen, met situaties die ons pijn hebben gedaan. Met personen binnen een familie of zelfs binnen de gemeente. We hebben allemaal hulp nodig om ons eigen ik voor dood te houden. Om onze eigen mening niet de belangrijkste te vinden. We hebben allemaal hulp nodig om vanuit de genade die de Heer Jezus ons heeft gegeven, om daaruit te leven. De opening in Asafs leven was gekomen doordat hij jaloers was geworden op de goddelozen. God, die mensen, die hebben het geweldig makkelijk. En hoe kan dat nou? Die leven op een eigen manier. En dan gaat hij in deze psalm een hele samenvatting geven over wat de goddeloze is. Asaf die komt tot de conclusie dat goddeloze mensen zijn die onverstoorbaar hun bezit vermeerderen. Dat zijn mensen die leven alleen maar voor het hier en nu. Die leven alleen maar met het perspectief van hier. En hun perspectief is aangetast door de zonde. Die mensen kunnen niet meer helder denken. En wij als gelovigen lopen ook dat gevaar dat we te vast onze tentpinnen hier op deze aarde slaan. Dat we het helemaal verwachten van het hier en nu. Maar we moeten ons beseffen wat het woord van God zegt, dat wij op weg zijn naar de eeuwigheid. Wij zijn niet gemaakt voor het leven hier en nu. Door de afgunst op de goddeloze trad de verblinding op in het leven van Asaf. Hij keek namelijk alleen maar naar de buitenkant. Hij keek naar het zichtbare. Hij kon niet in het hart van de goddeloze kijken en daar die enorme eenzaamheid en die leegheid zien. Nee, hij keek alleen maar naar de buitenkant. En verleiding, dat heeft altijd een verblindend effect. Je gaat verkeerd kijken. En het woord van God is er nou juist voor om ons op de juiste manier te laten kijken. Want het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het woord van God dat scheidt ineen wat van onze ziel is, van ons gevoel, van ons verstand en onze wil, en wat van de geest is, onze nieuwe schepping. We kunnen niet helder meer denken als we verleid zijn. En we draaien rond in een cirkel. En het probleem, dat lijkt steeds erger te worden. Je kunt er niet meer los van komen. Je bent maar op één ding gefixeerd, zonder dat je er eigingen hebt. Je kunt niet voorkomen dat er allerlei gedachten in je opkomen. Dat is op zelf geen zonde, maar wat doe je ermee? Problemen leren ons. Problemen vormen ons om. Problemen doen onze gezindheid veranderen. Problemen kunnen leiden of tot geestelijke groei, zodat we God beter leren kennen, of de problemen brengen ons verder van hem vandaan. Problemen isoleren. En dat is ook vaak een probleem. Problemen doen je namelijk afzonderen. Je denkt dat je de enige bent. Problemen die werpen een muur op, een muur van schaamte. Je worstelt met dingen en je denkt dat je de enige bent die daarmee worstelt. Maar God die gebruikt periodes dat we bijna uitgeleden om ons dichter bij hem te brengen. Problemen kunnen ons namelijk helemaal doen uitgeleiden of problemen kunnen vertrouwen in ons hart doen opwekken. Volledig vertrouwen hebben we in God en geen vertrouwen meer in onszelf. God gericht zijn in plaats van ik gericht zijn. De grote kunst in het christelijk leven is te weten hoe je jezelf moet hanteren, vooral in kritieke situaties. En daar hebben we allemaal hulp bij nodig. Zo vaak krijgen we zelf medelijden. Dat zien we hier ook bij Asaf. De Bijbel is heel eerlijk. Ik lees maar vers 13 en 14. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag wordt er gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Wat heb ik nou aan dat geloof? Wat heb ik daar nou aan? Waarom moet ik dit nou juist meemaken? Wat heeft dat nou allemaal voor nut? Waarom moet ik nog langer actief christen zijn? Ik wil wel naar de hemel, maar ik wil er niet zoveel mee te maken hebben in mijn leven. En discipelschap, daar wil ik al helemaal niet aan denken, want ik wil op mijn eigen manier, en op mijn eigen tijd en op mijn eigen wijze mijn leven invullen. Weet je, ik ben vaak heel boos geweest, te midden van de problemen. Maar weet je wat de sleutel is, en dat zien we ook in deze psalm? Als wij ons verootmoedigen, en we zeggen, Heer, ik weet het niet en ik kan het niet. En ik wil het eigenlijk helemaal niet. Maar wilt u komen in mijn leven en mijn hart veranderen? Wilt u mijn hart aanraken door de kracht van uw Heilige Geest? En wilt u dat woord, wilt u dat planten in mijn hart, zodat ik bereid ben om dat woord te gaan gehoorzamen? Heer, ik kan het niet en ik heb het niet en ik wil het niet, maar ik wil het graag ontvangen. Heer, wilt u mij van binnenuit veranderen, zodat ik ga beseffen wie u bent. U die zo groot en zo heilig bent. U die zo machtig bent. U die zichzelf vernederd heeft. U die mens bent geworden om ons te kunnen redden, om ons van het zondeprobleem te verlossen. U die ons gerechtvaardigd heeft gemaakt in de Heere Jezus. Niet in een wet, niet in onszelf, maar u ziet ons volmaakt in de Heere Jezus. Heer, wilt u me dat helpen in mijn dagelijks leven, dat dat mag gaan groeien. Dat ik niet in eigen kracht en in eigen inspanning probeer problemen te tackelen of zonden. En dat ik niet mijn hele leven me laat omwentelen in schuldgevoelens, maar dat ik ga zien wat u voor mij gedaan heeft. En dat ik dat in mijn hart mag ervaren. Dat dat woord niet zomaar een boek is met allemaal regels. Maar dat ik in mijn leven mag ervaren wat het betekent om een kind van u te mogen zijn. Dat komt als je je verootmoedigt en zegt, Heer, ik heb het niet. En ik weet het niet, maar Heer, ik wil veranderen. Heer, wilt u mijn hart aanraken? Je kunt, weet ik niet, hoeveel pastorale avonden beleggen. Je kunt uren besteden om mensen te helpen uit probleemsituaties te komen. Je kunt proberen mensen een bepaalde weg voor ogen te schilderen die ze moeten gaan. Maar als mensen niet willen veranderen, niet bereid zijn om de schuld niet langer bij andere mensen te zoeken, maar bij zichzelf en hun hart te openen voor de Heer en te zeggen, Heer, zegt u het maar, dan heeft dat geen enkele zin. Wil je veranderen? Wil je werkelijk een relatie hebben met de levende God elke dag weer opnieuw? Wil je dat woord van God aan het woord laten komen in je leven? Of denk je, ik maak het zelf wel uit wat ik toelaat en niet toelaat. Ik bepaal mijn leven. Ik heb een visie. Ik heb een routine. Ik heb een plan. En het zal gebeuren zoals ik het wil. Nou, dan botst dat enorm met het geloof. En dan komt er vroeg of laat een dag dat je uitglijdt. De grote vraag is steeds weer opnieuw. Niet, hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik uit deze problemen? Nee, de eerste vraag moet zijn in je leven. Die je moet hanteren in probleemsituaties, maar ook elke dag weer opnieuw. Wil ik veranderen? Wil ik die persoon zijn die God wil dat ik zal zijn? Ben ik bereid om correctie te ontvangen in mijn leven? Mag God vanuit zijn woord laten zien wat er in mijn leven moet veranderen? Of stel ik mijn denken boven het woord van God? De grootste oorzaak van problemen zijn niet andere mensen, is niet de maatschappij. Nee, het is mijn eigen ik, mijn ego. Het eigen ik is de voornaamste bron van ongelukkig zijn. Als het eigen ik de leiding neemt, dan beginnen onze gevoelens ons hoofd te besturen. We kunnen niet helder meer denken en worden als een spiraal naar beneden getrokken. We mogen ons nooit laten leiden door ons gevoel. Asafs gedachten, en dat was zijn grootste probleem, die waren naar binnen gericht. We moeten beseffen wie en wat we zijn in de Heere Jezus. We kunnen op de vlucht zijn voor onze problemen, maar het geloof wil ons juist dwars door de problemen helpen en wil ons redden. En het gaat niet in het geloof om het feit of ik me beter voel. Nee, het gaat in het geloof om of ik inzicht krijg. De psalmist kreeg het juiste inzicht in zijn problematiek toen hij besefte dat God bij hem was. Toen hij het probleem ging zien in het aangezicht van God. In vers 16 zien we dat hij in een kringetje ronddraaide. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. En toch kwam er een oplossing in zijn leven. Toch kwam er een oplossing voor de verkeerde gedachten die hij had. En waar was die oplossing? Die oplossing was in het heiligdom. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op een einde lette, in vers 17. Daar kwam de verandering voor Gods aangezicht. Toen ging hij de juiste dingen zien. En wat is ons voornaamst verlangen? De waarheid kennen of gelukkig zijn. Asaf ging alle kanten van het probleem zien, totdat hij op een einde lette, op het einde van de goddelozen. We moeten leren op alle feiten te letten, niet alleen op uiterlijke zaken. Ten eerste in het heiligdom gaan veranderde zijn beeld ten opzichte van Gods wezen. Ja, u zet hen op gladde plaatsen, u doet hen in verwoesting vallen. Het is niet dat het probleem je leven regeert, God staat boven je probleem. God heeft de regie. God kent elk moment. Hij ging zien dat er niks buiten God omging en dat ging hij ontdekken in het heiligdom, voor Gods aangezicht. Ten tweede ging hij zien de juiste positie van de goddelozen. Hij ging het probleem dus in de juiste proporties zien. Hij kwam op de juiste frequentie. Problemen zijn niet vaak de grootste moeilijkheid, maar de manier waarop wij erop reageren. Maar hij ging in Gods heiligdom, ging hij het juiste perspectief zien en de juiste visie. Hij kwam tot inzicht. En het erge van zonde is dat het mensen blind maakt voor de werkelijkheid. Soms kun je niet meer denken. En alles lijkt in de war. Wat is het dan fijn dat je bij een broeder of zuster terecht kan om samen naar de Heer te gaan en samen voor zijn aangezicht te komen. Hij ging ook beseffen dat hij niet alleen was. In vers 15 had hij door dat juist broeders en zusters in de problemen waren gekomen doordat hij een probleem had. Ten derde ging Asaf in het heiligdom de positie van zichzelf zien. Hij besefte zijn positie ten opzichte van God. In vers 22, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Dat is misschien heel moeilijk voor ons om als mensen vast te stellen, maar ten opzichte van God die in de hemel woont, die zo groot is en zo heilig en zo machtig, weten wij niks. We denken wel van alles te weten en we denken wel van alles te kunnen, maar ten opzichte van hem weten wij niks. Vers 21 vertelt ons dat de gevoelens op de eerste plaats stonden. Het is goed om gevoelens te hebben en emotie mag, maar, en het heeft zeker een duidelijke functie. Maar het mag niet op de eerste plaats staan. We mogen ons niet daardoor laten leiden. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, zijn gevoelens stonden voorop. Als het eigen ik de leiding overneemt, zijn we overgevoelig en niemand heeft het bij het rechte eind behalve ik. Maar de psalmist, die ging zijn positie zien. Hij was een redeloos dier bij God. Een dier laat zich leiden door prikkels. Een dier laat zich leiden door zijn instinct. Een dier overlegt en overdenkt de dingen niet. Nee, een dier reageert op uiterlijke omstandigheden. En wij moeten leren anders te reageren. Niet onze eigen gedachten op de voorgrond te zetten, maar die gedachten te onderwerpen aan Gods woord. En wat zegt Gods woord? Gods woord zegt dat als ik de Heer Jezus heb toegelaten in mijn leven, dan ben ik een nieuwe schepping. Dan is mijn geest vernieuwd. En mijn geest moet gevoed worden door Gods woord. En ik mag mijn positie gaan zien die ik in de Heer Jezus heb ontvangen. En die is geweldig. God ziet mij in de Heer Jezus volmaakt. En daarom, hoe bereik ik een zuiver hart? Hoe bereik ik dat God goed voor mij kan zijn? Dat is zijn zoon de juiste plaats te geven in mijn leven. Met andere woorden, mijn hart te openen voor de Heer Jezus en wat hij voor mij heeft gedaan. En dan zegt de Bijbel, dan ziet God je volmaakt, dan ziet God je zuiver. Avondmaal vanmorgen is niet voor mensen die proberen zelf een goede christen te zijn. Avondmaal is een dankuiting naar de Heere God. Om te zeggen, dank u wel dat u uw leven voor mij hebt gegeven. Dank u wel dat u de schuld hebt betaald. Dank u wel dat ik niet op mijn gevoel hoef te leven of hoe ik erover denk, maar dat ik mag leven vanuit uw woord. En uw woord is de waarheid. En hoe mensen ook over me denken. En wat mensen ook van me zeggen. En wat de omstandigheden in mijn leven ook zijn. Uw woord is de waarheid. En uw woord is het zegt. Als ik een kind van God ben, dan bent u mijn herder. Dan bent u degene die voor mij zorgt. Als ik een rank wil zijn verbonden aan de wijnstok, dan stroomt uw leven door mij heen. En dan zal u de dingen doen, want zonder u kan ik namelijk niks doen. En in vers 22 zien we dat Asaf tot het besef komt, ik wist niks. Hij beseft dat zijn eigen belevingswereld totaal ontoereikend is. En dan komt de kentering, en dan komt de kentering in zijn probleem. Vers 23, niettemin zal ik voortdurend bij u zijn, u hebt mijn rechterhand gegrepen. En dat is het geweldige nieuws van morgen. God heeft je bij de hand gegrepen in je leven. Het is een moment dat je tot de Heere kwam en zegt, de Heer wilt u komen wonen in mijn hart. God heeft je bij je hand gegrepen. En hij laat nooit los. En hij wil je leiden, hij wil je helpen, te midden van de moeilijkheden, te midden van de omstandigheden, te midden van de teleurstellingen. Hij heeft een plan. Hij wil je leiden. En hij heeft je bij de hand, of je dat nou voelt of niet. En hoe je over jezelf denkt, of over andere mensen, of over deze gemeente, of over de wereld, of over wat dan ook. God houdt van je en hij wil je bij de hand nemen en hij wil je leven leiden. Maar God die heeft je een vrije wil gegeven. En God die gaat niet dwingend met de dingen om. Nee, hij vraagt voortdurend van ons een keuze. En het begint bij het feit, het begint bij het verlangen, ja Heer, ik wil veranderen. Asaf weet dat ondanks zijn fouten God altijd bij hem zal zijn en dat is genade. Ons bestaan is uitsluitend te danken aan Gods genade. God had zijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad, vers 24. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wij en de omstandigheden in ons leven, die gebeuren niet willekeurig. Wij zijn niet overgegeven aan de golven van de zee. Nee, God heeft een plan voor je leven. En onze taak is nu om dat plan te gaan verstaan. En dat plan kun je alleen maar in je leven ontdekken als je bereid bent om stil te worden voor het aangezicht van God. En te zeggen, Heer, hier ben ik, ik wil veranderen. Niet mijn frequentie, niet mijn visie, niet mijn routine. Maar ik wil me onderwerpen aan uw woord. En ik wil dat woord aan het woord laten komen in mijn leven. En het is niet belangrijk wat mensen zeggen en denken over mij. Nee, ik wil dat woord van u, wil ik in mijn hart planten. Dat het opkomt, dat er een oost komt, dat het iets gaat doen in mijn leven. Zodat het zichtbaar wordt. Een gelovige is iemand die zich realiseert dat hoewel hij zichzelf niet kan vergeven, God het wel gedaan heeft. Hij is verbaasd over het feit dat hij vergeving heeft ontvangen. In Christus ziet God ons als gerechtvaardigd, onze geest is vernieuwd, we hebben geweldige dingen gekregen. En daarom, het belangrijkste wat wij van God hebben gekregen, is een zuiver hart. En of we dat nu nog niet zien en of we dat nu nog niet voelen is belangrijk. Gods woord zegt als je de Heer Jezus hebt toegelaten in je leven. Dan heb je een zuiver hart. Niet door inspanning, niet door mijn manier van doen, maar door geloof. En de vraag vanmorgen is, geloof je dat? Geloof je dat God je bij de hand heeft? Geloof je dat je leven in zijn hand is? Dat wat er ook gebeurt en wat er ook op je afkomt, dat hij je leven naar de eeuwigheid zal brengen. En dat we moeten leren om de dingen te zien vanuit zijn perspectief. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Hier zien we een man die helemaal vast zat in de problemen, die maar één ding kon bedenken elke dag weer opnieuw en dat was zijn probleem. Die man is veranderd in een man die wil over God vertellen. Die wil overal vertellen wat er in zijn leven is gebeurd. En het is gebeurd voor het aangezicht van God. Als wij werkelijk willen veranderen, als wij werkelijk de dingen vanuit een nieuw perspectief willen gaan zien, dan moeten we voor het aangezicht van God komen. Dan moeten we gaan ontdekken wat het betekent om in het heiligdom te zijn, om bij God te zijn, om je hart stil te laten worden voor Hem. En tegen de Heere God te zeggen, Heer, wilt u maar datgene doen in mijn leven, wat u het meest verheerlijkt. Heer, wilt u de weg en het plan in mijn leven maar zo maken dat u tot uw doel kan komen. En de vraag vanmorgen is, wil je God een kans geven? Je staat er niet alleen voor. Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Die wil dat woord levend maken in ons hart. We hebben ook elkaar gegeven. We mogen voor elkaar ook wegwijzers zijn. We mogen elkaar op de been houden, zodat we niet uitglijden. Maar de Heer Jezus is ons fundament. Hij is degene die het voor ons bewerkt heeft. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft zijn bloed laten vloeien. En dan mogen we elke dag weer opnieuw dankbaar voor zijn. Amen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, u kent ons hart. En als we daar zelf naar kijken, dan zien we een heleboel onzuiverheden. Dan zien we donkerheid, dan zien we allerlei gevoelens en dingen waar we geen raad mee weten. We danken u wel dat u ons stap voor stap wil leren om ons hart te bekijken vanuit uw perspectief. En we willen u hartelijk danken, Heer, dat u gesproken hebt in ons leven. Dat er een moment in ons leven is geweest dat we ons hart voor u hebben geopend. Maar Heer, wil ons helpen om voortdurend, bij voortduring, steeds weer opnieuw, Heer, uw aangezicht te zoeken. In uw heiligdom te komen. Niet om een goed gevoel te krijgen, maar om inzicht. Inzicht in wie we zelf zijn en wat u van ons vraagt. Heer, we zijn van nature niet bereid om te veranderen. We zijn van nature niet bereid, Heer, om ons eigen ik voor dood te houden. Heer, maar wilt u ons helpen om werkelijk uw woord aan het woord te laten komen in ons leven en ook in deze gemeente. Dat het niet is dat mensen bepaalde dingen willen, Heer, maar dat duidelijk wordt wat u wil. Heer, wilt u komen met de kracht van uw geest en ons hart aanraken. Heer, wil u heel hartelijk danken dat u uw leven voor ons heeft gegeven, dat we dat vanmorgen met elkaar mogen herdenken. Niet als een ritueel, niet omdat het op het programma staat. Heer, maar uit dankbaarheid wat u voor ons gedaan heeft. Heer, wil ons helpen om naar elkaar om te kijken. Om elkaar niet te veroordelen. Heer, maar met elkaar het plan van God te ontdekken wat u voor ons leven heeft. Heer, we danken u dat we niet bij onze problemen hoeven blijven stil te staan. Heer, maar dat u ons bij de rechterhand wil nemen. Ook vandaag en ook morgen. En dat u een plan heeft voor ons leven. Heer, help ons om voortdurend Heer, afstand te doen van onze eigen mening en onze eigen visie en ons eigen perspectief. En daar uw woord voor in de plaats te stellen. Heer, wilt u dat uitwerken in ons leven. Dat vraag u uit genade. In de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus. Amen.